Ben je nieuwsgierig hoe het eraan toe gaat bij echte therapie? Luister dan naar deze fictieve verhalen die geïnspireerd zijn op echte ontmoetingen. Hallo, ik ben Mirella Brok, relatietherapeut en schrijfster. En je luistert naar verschillende audiofragmenten op overpsychologie.nl. Over psychologie. Effectiever communiceren in koppeltherapie. Al 9 jaar bij elkaar en al zoveel mooie herinneringen. De mooie vakanties staan bovenaan. Japan, Rusland, Peru, om maar wat voorbeelden te noemen. Ze zagen samen ontelbaar veel. En altijd was er wijn en eten en gezelligheid. Als kinderloos stel hebben Wouter en Reinoud daar veel tijd voor en veel plezier aan. Toen 2 jaar geleden Wouters vader stierf, voelde Reinoud dat hij Wouter kwijtraakte. Het verdriet kwam tussen hun in te staan en er viel niet over te communiceren. Hoe begin je als koppel te spreken over diepgang na 9 jaar stilte? Welke vraag stel je? Welk moment kies je uit? Daar kwamen ze niet uit. Het bijzondere was dat beiden wel wilden spreken en het gesprek toch niet op gang kwam. Reinoud stelde daarom therapie voor. Nou, Wouter ging mee omdat hij hoopte dat Reinoud dan rustiger zou worden. Er waren namelijk steeds meer ruzies. Therapie was het begin van communicatie. Er werd 1 uur gepland in de digitale agenda's. En ze zaten in een kamer die erop was gericht om te spreken. Telefoons uit, geen tv, samen op de bank. Ze ontmoetten daar een therapeute en die mocht vragen. Kortom, de kaders voor een diepere communicatie werden geschapen. Wouter en Reinoud vertelden elkaar weinig nieuwe feiten. Ze hadden immers een heel leven met elkaar gedeeld. Daarin zat niks nieuws. En toch, elke keer dat ze de gespreksruimte uitliepen, de gang door, de trap af, de voordeur achter zich hoorden dichtklikken, beseften ze dat ze nu meer wisten van elkaar dan 1 uur eerder toen ze de voorbel rinkelde en de trap opliepen. Ze kwamen als een getrouwd stel, ze gingen als geliefden. Nieuw voor elkaar en toch al heel vertrouwd. Over psychologie. 1.5 jaar geleden eindigden Wouter en Reinoud hun therapie na 6 sessies. Ze hadden eerder in therapie elkaar opnieuw ontdekt, doordat ze beter leerden communiceren over hun gedachten. Toch merkte Reinoud op dat hij en Wouter weer steeds vaker langs elkaar heen leefden. Reinoud voelde de verbinding wegglippen en daar was hij boos en teleurgesteld over. Al die moeite en dan voor niets. Hoewel Wouter deze keer voorstelde om dan in godsnaam maar weer een gesprek te voeren in therapie, was Reinoud gekwetst dat Wouter niet beter zijn best deed. Het lukte de therapeut om de rust die ze thuis miste terug in het gesprek te brengen. En dus kwamen Reinoud en Wouter in het eerste gesprek al achter dat het vooral ging over het vinden van het juiste moment voor het gesprek en de juiste manier van het oppakken van hun gesprek. De rest van de sessie en ook de weken erna onderzochten ze welke momenten en beginnetjes voor hen goed werkten en welke niet. Hoewel er geen pasklare oplossing was die altijd werkte, kwamen ze na verloop van tijd tot 3 oplossingen die meestal werkten. Die enkele keer dat het dan niet lukte om te verbinden en er irritaties op volgden, konden ze deze makkelijker verdragen. Na een kort traject bij een relatietherapeut kwamen Reinoud en Wouter er in 2017 tot het besluit om 1 keer per 1/2 jaar langs te gaan bij hun relatietherapeut. Wouter noemde het gekscherend een onderhoudsbeurt in hun relatie. Hoe men het ook wil noemen, Reinoud en Wouter hadden daar plezier in. En ze keken uit naar hun sessies en kwamen steeds weer wijzer buiten. Voor hen werkte dit. En deze keer leerden ze over luisteren met hun ogen. Tijdens deze specifieke ontmoeting gaf een relatietherapeut uitleg over de non-verbale taal van elkaar. In de eerste instantie legde de relatietherapeut uit hoe non-verbale taal werkt volgens de relatietherapie. En daarna bespraken ze met elkaar hoe deze theorie in de relaties van Wouter en Reinoud eruit zag. Reinoud leerde dat Wouter meer sprak met zijn lijf, mimiek en toon dan met woorden. Doordat de therapeut hem wees op Wouters taal, begon het kwartje te vallen. Reinoud leerde naar deze taal te luisteren en er woorden aan te geven. Zo ook Wouter. Hij werd bewust van zijn gedrag en wist dat in woorden te vertalen. Ze kregen er een taal bij. Een taal van luisteren met de ogen, van non-verbale uitingen, seks, van patronen, delen en van de context. Dat zijn een hoop verschillende talen. Ik zou bijna durven stellen dat ieder mens wel eens liefdesverdriet heeft gevoeld. Als kind, als tiener, als volwassene. Liefdesverdriet is denk ik wel universeel te noemen. Hoewel er vast ook uitzonderingen zullen zijn. Toch kan liefdesverdriet zo verschillend ervaren worden door verschillende mensen. En ook één mens kan in zijn leven soms heel anders reageren op liefdesverdriet. Als voorbeeld vertel ik je eerst het verhaal van Elle. En daarna het verhaal van Rebecca. Elle en Rebecca heb ik nooit ontmoet. Hun verhalen zijn ontstaan uit verschillende sessies door de jaren heen. Allerlei verhalen zijn verweven tot deze verhalen, zodat je voeling krijgt met het liefdesverdriet zoals dat voor sommige mensen in sommige momenten van hun leven gevoeld kan worden. Ik weet gewoon niet wat me overkomt, snikt Elle. Haar handen omvatten de opgebruikte tissues. Maar ze zijn te dun voor haar tranen en haar snot. Ze trekt nog een tissue uit de doos. Het is al erg genoeg als je gevoelens je overspoelen. Als je jezelf daarnaast ook nog opgelaten voelt dit bij een vreemde te doen tijdens een eerste ontmoeting, dan helpt dat de tranen meestal niet. Er gaat dan een dam openstaan die zich niet zomaar laat sluiten. Uit de gebaren van Elle denkt de coach op te maken dat Elle zich geneert. Zijzelf geneert zich niet. Niets menselijks is ons vreemd, zegt ze dus tegen Elle, terwijl ze het half lege glas bijvult met water. Dat het glas maar half vol mag zijn. Dat is toch al iets. Vertel eens over jou en Samantha. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Verdriet is een teken van verlies van iets dierbaars. Spreken over hoe dat dierbare eruit zag, mogen tonen hoe belangrijk de relatie was, dat is soms helpend. Soms ook niet. Voor Elle lijkt het gepast. Ze begint te vertellen over hun eerste ontmoeting. Hoe lastig het was om uit de kast te komen. En hoe dat eigenlijk een levenslang proces is van steeds opnieuw je anders te voelen dan anderen. Dan Elle's broer en haar zus. Hoe Samantha het haar makkelijker maakte en moeilijker maakte. Het uur vliegt voorbij. Elle is opgelucht na een uur. Ze vraagt zich ook hardop af hoe een coach haar hierbij kan helpen. En wat blijkt? De coach heeft uit het verhaal van een uur aantekeningen gemaakt waaruit ze een plan heeft opgesteld. Daar was Elle zich helemaal niet bewust van. Het voelde alsof ze gewoon haar verhaal deed aan een warm medemens. Maar ondertussen is er dus een plan ontstaan. Over multitasking gesproken. De wijze waarop de coach haar plan presenteert geeft Elle vertrouwen. Er is een lijn te ontdekken. En het toffe is, de lijn is precies gebaseerd op wat Elle vertelde. Het is niet verzonnen door de coach, enkel opgeschreven. De coach stelt voor dat Elle nog een nachtje rustig slaapt om te overwegen of ze nog een afspraak maakt met haar. Elle waardeert het gebaar, maar een nachtje slaap is voor Elle eigenlijk niet eens nodig. Ze weet al lang dat ze volgende week zin heeft in een nieuwe afspraak. Zin in coaching terwijl er liefdesverdriet is. Is dat raar? Over psychologie. Je zult je wel afvragen waarom ik ineens weer langs wilde komen, zo begint Elle haar verhaal. Het is ondertussen 2 jaar geleden dat Elle's relatie met Samantha eindigde. Ze was er kapot van. Haar emoties overspoelden haar zo dat ze zich ziek meldde op haar werk en hierop bood haar leidinggevende een kortdurend coachtraject aan bij een relatietherapeut. Hoewel haar liefdesverdriet nog lang aanhield, hielpen de gesprekken met haar coach Elle verder. En vandaag stapt Elle opnieuw over de drempel van de praktijkruimte. De thee en de paaseitjes wachten op haar. En zo ook de inzichtkaarten. Mijn liefdesverdriet is wel over hoor, staat Elle haar coach gerust. En de coach glimlacht terwijl Elle verder praat. Maar ik wil toch nog wat meer begrijpen over hoe het vroeger ging in mijn gezin. De coach herinnert zich eerdere gesprekken met Elle. Elle kwam langs om haar liefdesverdriet te verwerken. En tegelijkertijd sprak ze soms ook over haar gezin van herkomst. En vooral de afwezigheid van haar vader kwam meermaals naar voren. Toen spraken Elle en haar coach af om zich enkel te focussen op het verwerken van het liefdesverdriet. Hierdoor legden ze de focus op de relatie die Elle met zichzelf heeft. Nu is het zover dat Elle wil onderzoeken hoe de relatie met haar vader haar andere relaties beïnvloeden. De eerste keer dat Elle langskwam in de praktijk was zij voornamelijk aan het woord. En ze vertelde haar verhaal en de coach luisterde. Deze keer is het de eerste gesprek wat anders. Haar coach begint met uitleg over psychologische theorie. En ze vertelt hoe relatietherapeuten denken over parallellen tussen gezinsrelaties en romantische relaties. Daarna pakt ze een leeg vel en brengt de familie van Alice schematisch in kaart. Het uur vliegt voorbij. Tijdens de evaluatie van het gesprek vertelt Alice hoe de inzichten haar duizelen. De coach biedt een kopie aan van de gemaakte tekening als extern geheugen. En daarna trekt Alice nog een inzichtkaart. Op die manier kan ze het gesprek beter ophangen aan twee geheugensteuntjes, legt de coach uit. Alice leest haar kaartje en toont deze lachend aan de coach. Ik ben me bewust van de verbindingen die ik heb met mensen in mijn leven en stel mezelf vanavond de vraag, wat vind ik hiervan? Zo leest de coach. Heb ik meteen huiswerk voor de volgende keer, grapt Alice. Wanneer zien we elkaar weer? Vervolgt ze. En dan nu het verhaal van Rebecca. Ik heb het gevoel alsof ik heel verdrietig moet zijn. Dat moet toch eigenlijk ook na 20 jaar relatie uit elkaar gaan, dat je dan huilt? Ik heb helemaal nog niet gehuild. Mijn ex denkt dat ik in ontkenning zit. Mijn moeder zegt hetzelfde, dus ik dacht, tja, toch maar eens naar een psycholoog of zoiets. Rebecca haalt haar schouders op. Ziet er hulpeloos uit. Als een uitnodiging aan een psycholoog om nu toch aan de magie te gaan beginnen. Of zoiets. Deze zin galmt door het hoofd van de psycholoog. En ze weet ook even niet zo goed hoe te reageren. En daarom is het stil in de praktijkruimte. Meestal een moment dat de ander voelt te moeten praten. Dat is niet eens de bedoeling van de stilte. Een stilte is gewoon een moment van even nadenken. Maar praten mag natuurlijk ook en dus gaat Rebecca verder. Ja, ik weet het ook niet zo goed, toch? Eventjes dat ik het goed begrijp. Je bent hier omdat je omgeving vindt dat je emotioneler behoort te reageren op jouw verbroken relatie en je wilt weten of ze gelijk hebben. Begrijp ik dat goed? Is dat gek? Helemaal niet, zegt de psycholoog. En ze meent het. Ze ziet dagelijks mensen die gestuurd worden door anderen. Soms terecht, soms onterecht. Het oordeel is niet aan de omgeving of aan haar. Het oordeel is aan de cliënt zelf, vindt de psycholoog. En dus zal het eerste gesprek daar verder op inzoomen. Wat vindt Rebecca zelf? Ik ben nieuwsgierig geworden naar jouw liefdesverdriet en je vertelt dat je niet huilt. Hoe ziet jouw liefdesverdriet er wel uit? En dan begint Rebecca pas echt te vertellen. Er volgen geen stiltes meer waarin de psycholoog nadenkt, maar wat volgt is een prachtig dialoog tussen twee mensen die nieuwsgierig zijn naar Rebecca's beleving over haar beëindigde relatie. Er is geen plaats voor onzekerheid, oordelen of veronderstellingen. Er is plaats voor onderzoek, bewustwording en vooral gevoel en gedachten. Gesnotterd wordt er nog steeds niet. Dat neemt niet weg dat er gevoeld wordt. Je kwam naar me toe nadat je moeder en je ex hun zorgen over jouw verwerkingsproces uitten. We spraken de afgelopen 60 minuten over hoe dat verwerkingsproces vormgeeft en hoe je dat vorm wilt geven. Wat wil je met onze gesprekken? Voortzetten of het hierbij laten? Mag ik daar nog even over nadenken? Navoelen? Dat lijkt me wel, knikt de psycholoog. Over psychologie. Jacob staart afwisselend van Nadine naar zijn gimpen. Nadine gimpen. Nadine gimpen. Nadine heeft Jacob nog geen blikwaarde gegund. Ze zit tegen de armleuning van de bank geplakt en kijkt naar schilderij schuin tegenover haar of naar de therapeut. Soms ziet de therapeut tranen in haar ogen blinken. En soms lijken de ogen vuur te spugen. 2 weken geleden lag Jacobs telefoon op tafel. Het toestel lichtte op en terwijl de eerste regel van een WhatsApp-berichtje zichtbaar werd, in de langste seconde van haar leven, las Nadine op Jacobs telefoon. Het was lekker, smiley met hartjes ogen. Het is de eerste keer dat Nadine vertelt over haar ontdekking van de affaire. Ze is bang dat haar broer en ouders Jacob nooit meer binnenlaten. En ze weet zeker dat haar vriendinnen meteen vertellen dat ze bij hem weg moet. En ze weet zelf nog niet wat ze wil. Ze weet dat ze geen overhaaste besluiten wil nemen en dus spreken Jacob en zij af om niemand in te lichten over dit geheim. Dit is het enige waar ze het over eens lijken te zijn momenteel. En dus vertelt Nadine haar verhaal. Jacob zwijgt. Behalve dan wanneer de therapeut iets vraagt. De therapeut doet haar best om beide aan het woord te laten. Om beide hun verhaal te vertellen over de affaire waar de wereld niets over mag horen. Terwijl de therapeut bij de deur afscheid neemt van het stel, zegt Nadine, toch fijn. En Jacob zegt, ik zag het tegenop, maar ik ben blij dat we zijn geweest.
Over psychologie.
Het is de tweede relatietherapie-sessie van Nadine en Jacob, nadat Nadine de affaire ontdekte. Nadine is emotioneel en Jacob is emotioneel. Steeds als Jacob Nadines hand of been aanraakt, trekt ze zichzelf weer terug. Nadine is niet van plan om zich te laten troosten. Je hebt niet eens gezegd dat je spijt hebt, verwijt Nadine. Ik heb al 1000 keer sorry gezegd, vertelt Jacob aan de therapeut. Waarom heb ik dat dan nog niet gehoord, reageert Nadine. Dat is een goede vraag die je daar stelt, Nadine, zegt de therapeut. En ze vertelt over haar ervaringen van excuses maken. Nadine knikt soms driftig. En soms kijkt ze net zo driftig in Jacobs richting. Jacob zit stil te luisteren. En vandaar dat de therapeut na haar uitleg aan Jacob vraagt hoe zij als stel excuses maken aan elkaar. Terwijl ze luistert, tekent de therapeut op papier uit wat ze een stel ziet doen en stelt hij steeds vragen over. Aan het einde van het uur is er een tekening ontstaan met lijnen en woorden in gekleurde vakjes. Een voorbijganger zou de tekening niets herkennen, vooral inkt die kriskras door elkaar loopt op het papier. Maar Jacob en Nadine begrijpen hun patronen en rollen. Ze gaan naar huis met meer begrip en een huiswerkopdracht die luidt, wat ga jij veranderen aan jullie patroon en jouw rol daarin? Nadine glimlacht naar Jacob, terwijl ze haar hand op zijn hand legt, die rust op haar been. Misschien dat deze affaire dan toch nog wat goeds brengt, zegt ze wat verbeterd.
Over psychologie.
Het is nu 1,5 maand en 4 relatietherapie-sessies geleden dat Jacobs geheime affaire ontdekt werd door Nadine. Nadine is onverminderd emotioneel. Wat eraan verdriet minder wordt, lijkt er geen boosheid bij te komen. Ineens schreeuwt Jacob ook boos. Houd het dan nooit op, ik ben fout. Ja, ik ben fout. Dat weten we ondertussen wel. Maar jij bent ook fout geweest. Nadine, jij maakt ook fouten. Hij kijkt naar en wijst met zijn vinger in het gezicht van Nadine. Hij valt stil en kijkt haar verbaasde gezicht nu pas voor het eerst bewust aan. Oh, roept hij nog maar eens, een stuk zachter dan daarnet. Ja, zegt Nadine. En toch ben ik nog boos.
Psychologie.
Thuis zou Jacob misschien opnieuw reageren dat het op moet houden. Blij eindelijk een voet tussen de deur te hebben. Of Nadine zou misschien wakker geschud worden uit haar verstandsverbijstering en een steek onder water geven, zodat ze niet bij haar eigen stuk geconfronteerd hoeft te worden. Maar Nadine en Jacob zijn niet thuis. Ze zitten bij hun relatietherapeut en die reageert op hun boosheid. Er zijn allerlei vaktermen bedacht voor de vaardigheden die de therapeut inzet. Dat doet er nu niet toe. Wat het toe doet, is dat het niet uit de klauwen escaleert, zoals Jacob het met een grap zegt. In de komende sessies zullen Jacob en Nadine meer leren, zodat ze het zelf thuis ook op kunnen pakken. De sessie naar Jacobs boze vingertje in Nadines gezicht heeft een hele andere sfeer gekregen. Er zijn nog steeds genoeg emoties met een mes te snijden, en toch zitten Nadine en Jacob veel meer als een team. Het lijkt alsof ze samen besloten hebben deze affaire samen de kop te bieden en samen hun relatie te verbeteren. Het ergste is dat onze seks nog nooit zo goed was sinds de affaire is ontdekt, zelfs toen ik nog zo boos op hem was. Nadat de therapeut dit benoemde, komt Nadine met de opmerking dat ze inderdaad beter met elkaar omgaan en dat hun seksleven veranderde. Jacob lijkt in de eerste instantie nog wat gegeneerd dat het over seks gaat, maar het ijs is snel gebroken doordat de therapeut ook hierover kennis lijkt te hebben. Wederom leren Jacob en Nadine over de kennis die psychologen, therapeuten, seksologen, filosofen, kunstenaars en wetenschappers opdeden. En wederom wordt deze kennis op maat gemaakt op hun situatie. Er volgt een gesprek over seks, heel anders dan ze normaal thuis zouden voeren. Ze leren over zichzelf en elkaar. Veel mensen gaan in therapie om hun zelfvertrouwen te vergroten. Hierin heeft een relatietherapeut meerwaarde. Zelfwaardering komt namelijk niet enkel uit jezelf. Een zelfwaardering halen mensen soms ook uit de waardering die anderen hen geven. Een relatietherapeut heeft daar beeld voor en geeft die woorden aan. Mensen halen ook zelfvertrouwen uit hun relationele vaardigheden. Een contextueel relatietherapeut heeft hier gedetailleerd aandacht voor. Luister daarom naar het fictieve verhaal van Grietje. In de eerste sessie met de relatietherapeut vertelt zij over haar onzekerheid en perfectionisme. En daar wil ze van af. Het is de hulpvraag waarvoor Grietje mailde. Ondertussen zijn Grietje en haar therapeut 3 gesprekken verder en spreken de relatietherapeuten zij over verschillende perspectieven rond het gezinsmotto "Je moet in elk geval je best doen." Een boodschap die in Grietjes leven een eigen betekenis heeft gekregen. Rond deze woorden staan verschillende Duplo-poppetjes opgesteld. Ze representeren Grietje toen ze 12 was en naar de middelbare school ging. Grietje toen ze 24 was en een burn-out kreeg. Grietje nu ze 31 is. Haar moeder in 2002 en haar moeder nu. Haar huidige partner en haar 6-jarig zoontje. Hoe kijkt deze mens naar de boodschap? Eén voor één gaan de relatietherapeut en Grietje de poppetjes af. En bij ieder poppetje worden de verdiepende vragen gesteld over het perspectief, de liefde, onderlinge relaties, relationele vaardigheden, zelfvertrouwen en zelfbeeld. Het wordt een mooi gesprek over de waarden die Grietje en anderen aan de verschillende Grietjes geven. Alle vragen dienen hetzelfde doel, de zelfwaardering vermeerderen. De sessie eindigt met een nieuwe boodschap. Ik zie ernaar uit je te zien ontwikkelen. Deze boodschap maakt Grietje anno 2021 blij omdat het haar vertrouwen vergroot. En dat vertrouwen beïnvloedt haar zelfbeeld. Met deze ervaring verlaat Grietje de praktijk van haar relatietherapeut. Er is veel gezegd deze keer en ze laat deze ervaring even bezinken. Gelukkig heeft ze over 2 weken weer een nieuwe afspraak.